Vandaag in Side wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Hartelijk welkom, vrijdag 21 oktober, de laatste van de week. Ik zei het al, gebeurt er net iets meer altijd. En vandaag gaat het gebeuren met Johan Derksen, Len Hendricks, René van der Grijp en Pieter Koblenz. En ja, kijk, ik wilde zeggen, Pieter lang niet gezien, maar Pieter en ik hebben vanmiddag BNR samen gedaan. Toen was hij mijn co-host, dat was een genoegen, Pieter, absoluut.
Ben je dus uit laten praten?
Heb ik je uit laten praten, Pieter?
Ja, weer laten uitpraten. Met een verlegen van zelfs.
Is hij niet helemaal zichzelf geweest vanmiddag?
Dat kun jij beter beoordelen dan ik. Ik vond hem uitermate aangenaam dit keer.
Ah. Maar het is leuk. Hij heeft zich opgeworpen als het redden van Groningen. Daar gaan we het zeker over hebben. En hij vindt dat we absoluut met iedereen naar Qatar moeten gaan. Dus dan kunnen we ook nog even naar jou toe straks een leuk gesprek over voeren. Maar Pieter, we hebben het gat groter gemaakt. Het is nu de bedoeling dat alle mensen die op de kruk zitten even om de hoek kijken.
Ga beter.
Het lukt niet, hè?
Niet echt, nee, nee. Ah, nu wel, nu kan ik er wel zien.
Hey. Nee, nee, je moet in het gat kijken.
In het gat kijken.
Ja, dat is de bedoeling van de
oh, hartstikke. Zeg, oh.
Ja, zie je, daar zijn we er. Ja.
En al buiten de
wat maak je op verleden, joh?
Nee, iedereen één keer zei ze vanaf.
Ja. Dat wij mensen die hier komen, die moeten dankbaar zijn dat ze een bijdrage leveren. Die worden dan belachelijk gemaakt met een koekoek achtergrond.
Ja, maar oh. We nemen ons toch zelf ook niet serieus?
Als ik dat vroeger in dienst gedaan had, dan had ik een hele week verzwaard gekregen.
Het kan ons nog, hè?
Ja, nou, je moet het niet uitvlakken, Pieter. Hartstikke goed. Wordt een beetje ontspannen uitzingen. Er gebeuren ook serieuze dingen. Je hebt net gezegd, Krijs van Dijk. Maar het kan ook geen kwaad in deze spannende tijden om even te mediteren op zijn tijd.
Ja,
toch? René, doe jij dat ook graag of niet, mediteren?
Nee. Nee, dat nee.
Nee?
Nou ja, als je met mediteren beschouwt dat je er gewoon aan niks denk, ja, ja, dat doe ik wel vaak. Ja.
Maar gewoon vanuit jezelf?
Vanuit mezelf, ja. Ja.
Ook op toilet, of als je
lekker
toe rijdt.
Ja. Of als ik in de serre lig, of als ik in mijn hangmatje lig.
Ja, niks.
Krantje lezen.
Ja.
Het is niet zo dat er dan opeens heel veel door mijn hoofd gaat spelen of zo. Ja, valt wel mee.
Je hebt ook mensen die volgen de cursussen voor om het hoofd even leeg te maken. Eén daarvan is Armin van Buuren.
Ik ben gaan mediteren. En dan lukt het soms, om echt een minuut nergens aan te denken. Dat is weird. Dat is echt heel weird. Dan heb je ineens een soort van rust die dan over je komt. Dat heb ik echt nog nooit eerder gehad. Maar dat is alsof je, ja, ik vind het bijna eng om dit te zeggen, maar alsof je in contact komt met het hoog of zo. Je hebt gewoon een soort rust over je, waar ik eigenlijk altijd naar verlangd heb.
Johan, ken je dit?
Ja, ik doe dat altijd als ik van yoga kom.
Ja, maar dat is ook wat hij een beetje bedoelt. Ja. Doe je dat graag?
Nee, joh, ik ga natuurlijk niet naar yoga.
Oh,
dit gelul, daar ben ik veel te nuchter voor, joh.
Ook ja,
laat die gozer die kutplaatjes van hem draaien.
Ja.
Waar kan hij nou stress van hebben?
Nou ja, die mensen menig te verwachten wel wat natuurlijk.
Bij de DJ's zitten heel veel mentale problemen.
Ja, die hebben allemaal een burn-out.
Ja,
en
er zijn er wel
depressief, een zelfmoord natuurlijk. Een paar
ja, maar dan moet je om lachen, hè. Toen ik hoofdredacteur was, toen hadden ze allemaal RSI. Ik heb voetenbankjes gekocht, brillen, steuntjes, de hele teringzooi. Want iedereen had RSI. Daarvoor had iedereen een whiplash. Maar die ziektes bestaan niet meer. Nu is het burn-out.
Ja, dat klopt. Dat komt heel veel.
En dat kan heel lang duren. Ik had er één bij. En die had altijd een burn-out. En die duurde heel lang. Maar na 2 jaar mag je iemand die 2 jaar ziek is ontslaan. En dan kwam hij een week van tevoren terug en dan zei hij, ik mag op therapeutische wijze weer heel voorzichtig beginnen.
Een week later weer. Ja. Ja. Maar mediteer jij wel eens?
Nee, ik heb het ook geprobeerd. Volgens mij heb jij het ook wel eens geprobeerd, toch?
Ik heb wel eens geprobeerd, maar ik heb inderdaad na een minuut dan denk ik welke boodschap moet ik doen.
Ja.
Dat heb ik wel. Maar ik snap wel in deze tijd, waarin je natuurlijk continu aan moet staan en heel veel prikkels zijn, snap ik wel dat er heel veel mensen zijn die overprikkeld zijn en die dus ook wel een bepaalde rust vinden. Dus ik vind mediteren niet per se stom.
Nee, is het ook absoluut niet. Alleen ik heb me de rust niet voor, merk
ik aan
mezelf.
Nee, ik ook niet.
Ik vind het,
maar daar is het juist voor.
Ik vind het voor softies.
Ja? Ja, je kan het zo makkelijk in een vakje.
Maar ik doe het in een vakje. Als ik zie welke kerels naar yoga gaan, dan denk ik, nou, daar hoor ik niet bij.
Nee, duidelijk, ja.
Nee, maar mediteren is geen
jij
yoga.
Bent een, ik zie het aan je, je bent een yogatype.
Een minuut achter elkaar stil zijn? Lukt me niet.
Nee?
Nee.
Ook op zo'n matje niet, even lekker?
Zeker niet
jij
op een
zit liever
matje.
In een kano?
Nee, dat, oh, daar komt u weer.
Let op.
Ik zit daar nooit in.
Jawel.
Ik drijf er meestal naast.
Je vriend Derksen praat nu al mee achter me.
Ja, hou je.
Nee, even voor de duidelijkheid, je hebt Ad Derksen meegenomen, hè? Oud commando.
Ja, mijn eigen Derksen.
Ja.
Daar ben je in, heb ik begrepen.
Die gaat overal middag ook bij. En nu weer, die zit nu achter mij gewoon mee te praten de hele tijd. Ik weet niet of je het door hebt, maar alles wat ik tegen jou zeg...
Ad, ophouden. Bij Defensie gaat het zo makkelijk.
Kan Ad niet zo goed tegen drank?
Dat kun je zelf aan hem vragen.
Ja. Ad gaat er lekker naast zitten.
Nee. Het is zijn show, niet mijn show. Nee, het is zijn show. Of die jouwe. Of het is jouw show.
Maar het is niemand zijn show, we doen maar wat.
Nee, het maakt allemaal niet uit. Je mag dit eigenlijk geen show noemen.
Nee, het is gewoon een uur lang chaos, dat is het. Ik bedoel, maar het was dus, dat ben jij niet, zeg je altijd, hè, Nicano?
Nee, want hij is jonger dan ik, dus hij kan hoogstens op mij lijken. Niet
we hebben ook de zus trouwens van Peter Gillis nog, sowieso... ook in een kano. Ah. Die kan het ook goed. Kijk even mee, Pieter.
Ik kijk.
Die is beter, hoor. Dat zie je meteen.
Oh,
ga er lekker voor zitten.
Hop.
Oh. Oh. Ja. Het is wel een vak.
Ik heb niet al.
Ga beter.
Ik schaam me dood dat ik in een programma zit... waar mensen dit soort filmpjes gaan zitten bekijken...
Ja, vind ik heerlijk.
En om gaan zitten lachen.
Ja, maar...
Nee, maar dan voel ik me Hans Kraai met
maar weet je wat nou het leukste is? Weet je wat nou nog het leukste is? En ook eigenlijk wel een beetje het meest treurige... Ja. Dat Jinek er nu ook mee begonnen is.
Ja.
Met filmpjes... Met mensen die hun ogen uit te puilen.
Dat zag ik gisteren, dat was eng.
Nee, maar, dat is ook nu. Die hebben ook van die filmpjes.
Maar Jinek doet alles om de kijkers terug te krijgen.
Ja, maar de essentie is toch... Kijk, jij komt niet meer bij Op1. We vanmiddag gaan proberen achterhalen waarom niet meer. Maar...
Als je me niet uitnodigt, hoef je niet over na te denken. Dus nee, ik ben niet uitgenodigd.
Ook. Maar je staat waarschijnlijk op een zwarte lijst. Dus dat zal een reden kunnen hebben, dat weet ik niet. Maar...
Het kan van alles zijn. Het kunnen betere zijn. Het programma kan andere onderwerpen hebben. Maar ik hoef er toch niet over na te denken als je mij niet vraagt.
De essentie ervan is, het is nogal saai.
Jullie hebben meer kijkers dan zij, dat is zeker.
Dat bedoel ik niet, maar het is als je ineens het voor de hele tijd... Dus als je dan even zo'n vrouw in het water kan laten vallen... is lekker toch gewoon, even tussendoor.
Dus dat zou wel de oplossing zijn. Wel.
Ik zou het wel leuk vinden als Thijs van den Brink opeens zegt... de zus van Peter Gillis is ook in de boot geklommen. Dat zou wel werken. Bij... Alhoewel, bij Thijs weet ik het niet, maar bij... Jort Kelder misschien wel. Maar dan serieuze zaak, Johan. Onderzoekje van HP De Tijd. Hè?
Nou, ik las het vanmiddag en ik ben werkelijk verbijsterd. Ik heb altijd Gijs de Jong heet.
Nee, Van Dijk.
Gijs
maar
van
lijkt
Dijk, wat is zijn naam?
Ja, die
heb ik altijd beschermd, want ik rook onraad. Er klopte iets niet.
Sherlock Johan.
Nu blijkt dus, ze hebben hem eruit gegooid, want ze wilden hem kwijt. En twee dames die allebei verkering met hem dachten te hebben... maar geen van beiden had verkering met hem, die zijn hysterisch geworden... en die hebben een klacht ingediend bij de Partij van de Arbeid... terwijl de Partij van de Arbeid daar geen reet mee te maken heeft. Maar die mevrouw uit Amsterdam, die heeft hem toen weggestuurd. En daarna, toen Gijs van Dijk ging protesteren... toen hebben mevrouw Cent, de voorzitter, en mevrouw Piri... die hebben die mevrouw gebeld die een klacht ingediend heeft... en die hebben gezegd, jij moet een goede reden hebben... waardoor wij hem weg kunnen sturen, want anders zijn we niet gedekt.
Nou, ze hebben erbij gezegd, ze hebben haar overgehaald om mee te werken aan het onderzoek... omdat jullie anders misschien wel ten onrechte Gijs uit de Kamer hebben laten zetten.
Ja,
en jullie die dames die de aangever zijn
maar
geweest.
Maar dat is zo achterbaks. En ik vind niet dat dit soort mensen in het bestuur van de Partij van de Arbeid kunnen zitten.
Even uitleggen hoe dit naar buiten is gekomen. De betreffende dame, die is een van de aangevers is... en als ik het zo uit opmaak, is het waarschijnlijk Tinkerbell... Omdat ik ook het proces...
Heeft ze toch nog iets goeds gedaan?
Omdat ik het procesverbaal van haar van de week ook heb gelezen... en daar staat exact in wat hier ook staat. Die heeft het gesprek buiten medeweten van Mirjam Cent opgenomen. En die heeft eigenlijk het hele gesprek nu naar buiten laten komen... via HP De Tijd. En daarin wordt dus heel duidelijk gezegd... dat ze alleen maar een openbaar gedeelte moesten schrijven... van het onderzoek en dat zo samen te vatten... dat dan Van Dijk een sanctie kon worden opgelegd.
Maar dat kan toch niet?
En dat bureau dat heeft zich in alle bochten moeten wringen... om het te formuleren.
Ja. Ja.
Want het was een hele moeilijke zin... En aan het eind wist je niet, heeft hij nou wel wat gedaan of niet?
Ja, moest het duidelijk staan. Maar dit...
Die man is gewoon genaaid, die is opgehangen... want die twee dames willen hem kwijt.
En dus moeten die twee vrouwen... Die,
die
dit
twee
hebben
dames
geflikt,
moeten oprotten...
Weg.
En die Van Dijk heeft het volste recht om weer in de Tweede Kamer te zitten.
Maar jij zei net tegen mij daar dat hij 80.000 euro aan advocaatkosten
Hij heeft 80.000 euro aan advocaatkosten... en ik vind dat de Partij van de Arbeid dat moet betalen. Want die zijn daar verantwoordelijk voor, want die hebben hem in een val gelokt.
Ja.
Misschien waren die twee dames een tikje jaloers... dat hij met die twee geen verkering wilde hebben.
Nou ja, je kan niks uitsluiten.
Nee, maar dit is wel vals natuurlijk.
Nou ja, dus, dat kan gewoon niet. Je mag niet een onafhankelijk onderzoek mag je beïnvloeden... door een opdracht te geven.
Maar zo'n bureau moest zich ook schamen... want die hebben waarschijnlijk nog 2 ton rekening gestuurd voor het onderzoek. En die hebben precies geschreven wat die 2 dames wilden. Ik weet het hoor, want vroeger bij Boerenkroon wou je van een afdeling af. En dan ging je naar Boerenkroon en die schreven dan een keurig rapport met advies dat die afdeling die kon weg. Want die had blijkbaar geen nut meer. Nou, dan haal je ze in. Het kost 150.000 euro.
Heeft dit kantoor nou ook het onderzoek bij Mark Overmars gedaan? Bij Ajax? Of dat geloof ik wel, toch? Of niet?
Is dat zo?
Moet ik even na laten kijken. Hoe kijk jij hier nou? Want je geeft advies aan grote bedrijven, Pieter.
Dat heeft daar niks mee te maken. Nee, als jij dat vindt, doen we dat wel. Maar ja, het gaat over een fractie die de mond vol heeft van dat de bestuurscultuur deugt niet. Er moet meer transparantie komen, moet beter gecommuniceerd worden. En wat er ook gebeurt in Nederland, het ligt altijd aan de regering. En dat moet beter en transparanter gerapporteerd worden. Parlementaire enquêtes over de gekste onderwerpen. Ik vind dat je dan wel een beetje in je hemd staat
moet je heel zorgvuldig zijn. Kun je echt wel weten dat dingen worden opgenomen? Daar hoef je niet altijd bewust van te zijn. Maar bij zo'n zaak, wat zo zorgvuldig behandeld moet worden richting zo'n man.
Ze waren zo heigerig dat ze dus onzorgvuldig geworden zijn. Ja. En die Tinkerbell die heeft het ook niet vertrouwd. Want anders neem je zo'n gesprek niet op. Maar van mij mag ze het integraal uitzenden.
Nou ja, ze heeft het al integraal aan het HP De Tijd laten lezen.
Maar het lijkt me ook wel heel leuk op tv of de radio.
Ja, het is hetzelfde bureau inderdaad. Bij Ajax die ook Mark Overmars. Ja. Nou, dan zal Edwin van der Sar hebben gezegd, zeg maar dat hij... maar als dat bureau zo werkt, dan is het toch wel heel bijzonder. Toch?
Ja, maar zo gaat het.
Van der Sar gaat toch naar Manchester, begreep ik voor jullie. Ja. Dus die kan het maar
niet goed.
Die bureaus die schrijven echt in de richting waar de opdrachtgever heen wil.
Ja. Maar in wat voor land leven?
Je denkt toch niet dat ze voor 2 ton een rapport inleveren waarin staat dat de Partij van de Arbeid totaal door het lint gegaan is. Dat kan niet en dit was strafbaar. Nee, dat doen ze niet, want daar worden ze niet voor gevraagd.
Hey, maar in wat voor land leven wij nog? Nee, er wordt gewoon bingo in de Tweede Kamer.
Ja, maar 18 mensen moeten ook af en toe eens ontspannen.
Ja.
Lekker joh, dat is toch goed leuk voor ze.
Ja, want even voor de duidelijkheid, er was een zorgdebat vandaag. Kuipers was aan het woord en die was een beetje zijn punt aan het doornemen. Gebruikte daarvoor cijfers. En toen was Fleur Agema daar.
Ja.
De verwarring, voorzitter, zit erin dat wij even per onderwerp verdeeld hebben. Maar dat dus betekent dat de nummers... Ik doe niet 1 tot en met, wat is het, zo allemaal, maar... Dit was 4. Ik ga door met 6. 6 is oordeelkamer. Motie 9 is...
Ik heb nooit bingo.
Dan komen wij nu... Minister Helder, kunt u even de kaart controleren van mevrouw Agema?
Het is gezellig daar.
Ja, leuk, toch? Ja, moet ook kunnen. Hier moet ook
ruimte toch zijn. Af
ja, toch?
Kijk, als Forum er niet bij is het best gezellig.
Ja. En Fleur Agema, toevallig ook vanmiddag de gast bij BNR. En jij vond het meevallen, had ik de indruk.
In het echt valt ze wel mee. We hebben toch een suggestie nog gedaan of ze niet van die meneer met dat witte haar over kon nemen. Omdat ze vond dat iedereen zo lang in de kamer zat. Waarop zij zei, ik zit er zelf ook 20 jaar in. Dat was wel een gek verhaal, vond ik. Maar in het echt, ze is wat gematigder dan haar... Nummer 1, zoals ze dat zei.
U zegt dat nou, maar ik vind dat die man die...
Jij bent ouder dan Pieter, volgens mij.
Jawel, maar kanonier-generaal... Nee, maar die tweede man van Wilders... Die ook,
Bosma.
Bosma, die ook dan voorzitter speelt... doet hij uitstekend veel beter dan dat vrouwtje van D66... Die heeft een hele goede uitstraling. Die is genuanceerd, kan toch fel zijn, kan goed debatteren. Als Wilders slim is, want Wilders is ongeloofwaardig geworden door als een tirades. Het komt dan altijd weer bij moslims uit en dat verhaal dat kennen we. Maar die Bosma, die is...
Bosma, ja.
Hè?
Bosma.
Bosma.
Ja.
Waarom moet je me altijd verbeteren?
Ja, omdat hij zo heet.
Bosma. Die doet dat ontzettend goed. Als Wilders hem het boegbeeld en de leider van de partij zou maken... ik denk dat hij dan zelf kans maakt met PVV om mee te mogen doen.
Maar ja,
Wilders is namelijk een soort blok aan het been voor die partij geworden. Want die worden altijd worden ze links, laten ze de mensen liggen. En die Postma, die beheerst Bosma. Dat. Bosma, ja. Die beheert dat dan in de kleinste finesses. Ja. Maar ik denk dat het ego van Wilders het niet toestaat.
Ja, hij is het enige lid van de partij. Ja. Dat is natuurlijk al heel gek. Dat je één lid hebt, dat is Geert Wilders. Ja. Dat is al heel bijzonder. En kijk, die extreme standpunten, die houden ondersteunen zij inmiddels ook, hoor. Dus ik bedoel, zij denken dat blijkbaar ook zo. Want zou ze niet bij de PVV zitten.
Nee.
Maar als wat jij zegt, dat zei ik vanmiddag ook tegen haar, als je die iets extremere standpunten zou laten varen, want ze staan op 20 zetels weer in Nederland op dit moment, dan zou je het nog mee kunnen doen.
Een beetje de handrem erop. Kijk, Wilders, als hij de rauwe kantjes eraf haalt, is een uitstekende politicus.
Hmm.
Hij was toen bij de VVD een uitstekende politicus, en hij is toen opgestapt omdat hij niet wilde dat Turkije bij de Europese gemeenschap zou komen. Dat had hij toen al goed gezien.
Ja. Ja, terwijl we Turkije wel weer gebruikt hebben om al die vluchtelingen op te vangen ter plekke. Hè? Anders hadden we hier nog veel meer.
Daar krijgen ze heel goed voor betaald. Hè?
Ja, maar ja, er zitten 4 of 5 miljoen, dat vertelde Uys hier laatst, 4 of 5 miljoen Syriërs.
Zat.
Als je die allemaal had zitten, dan was het wel heel veel geweest opeens. Maar goed, of dat ooit gaat gebeuren, ik denk dat Wilders gewoon altijd blijft zitten daar.
Nou ja, dan zal hij nooit deel uitmaken van een regering.
Nee.
En dat is heel raar voor zo'n groot deel van de Nederlandse bevolking.
Ja.
Want je weet, ik stem op Wilders. En dan heb ik eigenlijk geen stem.
Nee, maar jij stemt niet op Wilders, toch?
Nee.
Nee.
Nee, nee.
Nee, omdat jij zei ik stem op Wilders.
Nee, ja.
Nee, maar waar stem je straks op? Want je kan de VVD niet meer doen. Waar ga je op stemmen?
Nou, ik wil eerst eens kijken hoe het bij de VVD gaat. Niet zomaar emotioneel weglopen. Die mevrouw Schippers heet ze, geloof ik.
Ja, die is er nu bij voor de Eerste Kamer.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat die DSM inruilt voor dat karige loon.
Nee, maar de Eerste Kamer doe je erbij, hè?
Dat is maar als zij dus Rutte moet opvolgen, dan moet ze dus voor de balken en de normen moet ze het land gaan besturen. Ja. Ik denk dat ze tienvoudig heeft bij DSM.
Dat denk
maar
ik
die
wel.
Ambitie heeft ze niet, hè? Gaf
zeg ze.
Ja, zeg ze.
Maar, die gaat daar niet zitten als ze de ambitie niet heeft.
Nee, dat is waar. Maar in 2019 werd zij natuurlijk ook al genoemd als opvolger als Rutte Europa inging. En in ieder geval heeft zij heel veel aanhang. De achterban is wel heel enthousiast over
die
haar.
Heeft vertrouwen in haar.
Ja, ja. Zeker. Ja.
En ze staat er ook voor. Ik ben...
Ik ben Edith Schippers en ik stel mij kandidaat als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Ik kan vanaf de zijlijn van alles vinden, maar het past beter bij mij om mee te doen. Dat is niet mijn ambitie. Ik sluit nooit iets uit, maar zoals gezegd, het is absoluut mijn ambitie niet.
Nee,
hier is over nagedacht, hè?
Leuk toch?
Van de VVD zelf, maar die wisten dat nog niet dan. Die vroegen het te spontaan aan haar.
Ja.
Allemaal, ja.
Ja, het is allemaal
leuk,
spontaan.
Ja. Ja. Goed bedacht allemaal dit.
Moest ze nou reageren?
Maar ze zegt het allemaal. Hè. Wie zei dat laatst ook al?
Ik ben Sophie Hermans.
Wie heeft dit verzonnen? Wie is die spindokter dan?
Nou ja, die is ontslagen inmiddels.
Is Kruithof. Ja. Is dat Kruithof?
Raymond Mens toch niet, hoop ik?
Nee.
Dat zal toch niet?
Nee.
Ja, Raymond Mens is
wel... Je bent de VVD hier, kijk even naar jou.
Die is wel actief.
Ja, daar moet ik me in met dat soort dingen. Die vind ik veel te ingewikkeld. Al dat frame en dat spinnen en zo, daar ben ik niet van. Ja. Is te ingewikkeld. Voor mij.
Nee, hij heeft het programma volgens mij meegeschreven. Maar toch niet bedacht dat zij dit moeten zeggen.
Nou, hij zat ook in de lobbygroep van die nieuwe voorzitter. Hè?
Ja, die wetsels. Ja, dat had hij ook geregeld.
Maar ik denk wel dat het een goede is. Ik denk dat zij de een van de weinigen is die Rutte zou kunnen opvolgen.
Ze heeft 3 moties van wantrouwen overleefd.
Dat ging over de Olympische Spelen. Maar ze is natuurlijk wel een goede zorgminister geweest.
Ja, absoluut. Ja, we gaan het allemaal meemaken. Ze kunnen wel een nieuwe gebruiken daar. Even, jij bent hier ook voor de spionage. Daar ben je een beetje in thuis. Hè? Russen, Nederland, spionage. Hoe zit dat allemaal?
Je bedoelt op de 17 uitgezette spionnen vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Men vraagt vaak, je weet toch wat spionnen zijn, waarom gooi je het niet meteen uit? Ja, we weten natuurlijk dat landen graag bij de andere leentjebuur spelen, spioneren. En dat gebeurt meestal onder diplomatieke status. Dus een grote ambassade heeft een diversiteit aan attachés, cultureel attaché, onderwijs attaché. Maar ja, die doen ook meer dan dat. Die proberen agenten te werven, informatie bij elkaar te krijgen. En dat doen ze soms op een zeer heimelijke wijze. Dus landen die niet boven onze vertrouwelijke lijst staan, dat wordt in de gaten gehouden. Dus na enige tijd weet je, als je dan niet weet als ze binnenkomen, welke zeer betrouwbaar of zeer onbetrouwbaar
zijn. Maar een Rus is bijvoorbeeld een spion? Of zeg je nee, dat zit nog...
Die houdt altijd bij rekening dat zo is. Die zit er niet voor ons, die zit er voor zichzelf. Andersom is overigens precies hetzelfde. Westerse landen die in Moskou zitten. En wat hier gebeurd is, vaak worden die mensen niet zomaar weggestuurd. Daar moet je een goede reden voor hebben. Je weet, als je ze eruit gooit, dat er ook een Nederlander in Moskou wordt weggestuurd. En vaak wil je ook graag weten met wie ze praten, achter wat voor informatie ze aan zitten en wat voor netwerk ze hebben. Dus dat er 17 tegelijk worden uitgegooid is bijzonder. Maar ja, toen de oorlog in de Oekraïne uitbrak, had Nederland geen behoefte aan mensen die voortdurend kwamen kijken welke wapensystemen we wel of niet aan de Oekraïne gaven, waar ze naartoe gingen, waar ze vandaan kwamen. Dus was een urgente reden om daar gelijk een knip in te zetten. Nou, je kunt tegenovergestelde aan Moskou verwachten. Er komen natuurlijk weer nieuwe attachés van Moskou in terug. Maar ja, die moeten dan weer helemaal opnieuw beginnen met zo'n netwerk op te zetten. Dan begint de hele vraag van voren aan.
Wat een gedoe.
Ja, je kunt directeur van zo'n dienst worden. Dat is best te doen eigenlijk. We hebben best een leuke tijd gehad.
Ja, een leuke tijd gehad bij MIV.
Ik wel. Ja. Ja,
mag ik nog één vraag stellen aan een die toch hier zit? Hoe is het mogelijk dat die militairen naar Afrika gestuurd zijn met onveilige mortieren? Dat heeft iemand gedaan.
Ja, dat is heel erg kort weergegeven. Die mortieren zijn aangeschaft op de eerste keer dat de Nederlanders naar Afghanistan werden gestuurd. We hebben dermate lang durig en ingewikkelde aankoopprocedures dat die mortieren zijn aangekocht via Verenigde Staten. Dat is een heel lang verhaal. Zo'n dik rapport. En daar waar die dingen jarenlang heel veilig zijn afgeschoten, hebben wij die spullen weer teruggehaald in Afghanistan. Hebben we opgeslagen. En zijn daarna gewoon weer meegegaan naar Afrika. En er zijn dus fouten gemaakt tijdens de opslag. En ja,
die
dat is verwijderd.
Door weersomstandigheden zijn die ook nog weer beïnvloed.
Jawel, maar die dingen zijn, dat heet, elk apparaat moet aan militaire specificaties voldoen. Het kan zijn van min 50 tot plus 50 graden. Ik moet uit de vliegtuig kunnen vallen en geen deukje in zitten. Daarom is het allemaal zo duur. Dus aan al die voorwaarden is voldaan. Maar het kan nog steeds zijn dat er fouten gemaakt worden in het onderhoud. Dingen waren redelijk op leeftijd.
Ja.
De minister is in de regen
hebben gestaan en dat soort dingen allemaal.
Ja, er zat vocht in.
Ja.
Dat was het probleem.
Nee, er zaten problemen in de badges van granaten, voor zover ik me dat kan herinneren. En al die mortieren zijn gewoon opgeslagen, maar zijn niet vaak genoeg geïnspecteerd. Dat is vrij intensief werk. En personeelstekort, munitieopslag, wapenopslag, dat is niet goed gebeurd. En is ook verschrikkelijk veel pech aan de orde. Dus ik vind er het mijne van, maar je kunt niet zomaar zeggen dat men met ondeugdelijk materiaal op pad is. Men heeft er ook mee geoefend. En er was geen enkele reden, omdat een mortier is een relatief simpel apparaat. Het is een buis met een slagpin onderin en die granaat die valt erop en gaat af. Dus als er iets fout gaat, zit het meestal in de granaat zelf. Ja, dus iets helemaal fout te gaan in het proces, dat is zeker. Maar ik denk dat het te kort door de bocht is dat men gewoon ondeugdelijke spullen heeft meegestuurd. Dan moet je het rapport
even lezen. Het lijkt er nu wel op, als we Ollongren mogen geloven, dat er een vervolgonderzoek gaat komen.
Nabestaanden zitten nog steeds met heel veel vragen. En dat hebben ze gisteren nog eens heel luid en duidelijk gezegd. Ik heb dat goed gehoord en ik vind ook dat we alles moeten doen om die vragen te beantwoorden. En daarom stel ik een onafhankelijke commissie in die dat kan gaan doen.
Kunt u verzekeren dat ambtenaren dit onderzoek niet zullen beïnvloeden?
Ja, er komt een onafhankelijke commissie met een mandaat. Die gaat het werk doen. Dat zal een opdracht zijn die ik geef namens het kabinet, die de Tweede Kamer ook goedkeurt. En daarna kan die commissie onafhankelijk zijn werk doen.
Wat een commissie zal het doen.
Alweer een commissie, ja. En alweer een rapport. Ja. Die mensen die worden dus bedolven onder rapporten. En wat krijg je dan? In de bovenste la en naar huis?
Warm eten. Waarschijnlijk, ja. Dat is het grote probleem. Maar ja, goed, het zou voor die mensen die nabestaanden wel anders zijn dan
ik lees in de krant die ouders, ja, die zijn wit heet. Hè? Die middendorp die heeft zijn consequentie eraan verbonden. En die Hennis, heet ze, Hennis?
Nou, ja.
Die zijn opgestapt. Maar de man die die spullen meegestuurd heeft, ja, daar zitten die ouders eigenlijk op te wachten dat die ook aangepakt wordt.
Ja, over aanpakken gesproken, Promes. Wat verwacht jij ervan, René?
Veel toch?
Hij was
dat hij voordeel voor te daar blijft.
Ja, bij de regiezitting was hij vandaag niet aanwezig. Dat hoeft ook niet verplicht, maar het was misschien wel beter en verstandiger geweest.
Nou,
ja,
maar het feit als ik die jongen was, zou ik echt in Rusland blijven. En ik denk dat hij best de rest van zijn leven in Rusland kan blijven.
Want
als hij een paar jaar krijgt, dan kun je beter, als je geld hebt, in Rusland wonen dan hier in de Bijlmerbaaijes. Die bestaat geloof ik.
Hij is al veroordeeld voor een schadevergoeding. Hè? Dat vecht hij aan en hij ontkent nog steeds. Maar volgens mij is ergens in maart is de inhoudelijke zitting.
Ja, 3 maart dacht ik, ja.
Komt hij waarschijnlijk ook niet, want grote kans dat hij dan gearresteerd wordt. Dus dat is... Dat is klaar, dus die blijft daar. Dat kan bijna niet anders.
Nee, en ik las ook bij John van Heuvel dat ze eerst een hele lichte veroordeling wilden afdwingen, het OM. Dat ze het echt zwaarder moesten maken. Dat toen allerlei partijen eromheen zeiden, ja, maar dat kan je echt niet maken. Er is zoveel van voorbedachte raden in. Dat is echt niet...
Maar bij de lichtste veroordeling begreep ik dat hij of een hele zware taakstraf of zelfs een gevangenisstraf kan krijgen. Maar dan zit je echt aan de lichtste kant.
Ja.
Dus ja. En dan heb je nog die zaak die boven hem hangt natuurlijk met die drugs. Waar hij trouwens nu niet van verdacht is.
Nee.
Maar iemand neerzeker, dat vind ik wel een zwaar delict, hoor. Ja. Neem me niet kwalijk. Ja. Dat vind ik wel iemand neersteken. Dat
ja, nee, maar daar werd eerst een poging tot...
mishandeling.
Mishandeling, en dat is later zwaarder gemaakt.
Ja, dat wilde die anderen niet, toch?
Nee.
Die wilde die lichten niet.
De OM wilde dat niet.
Maar het duurt wel lang, hè? Het is al 2,5 jaar geleden inmiddels.
Ja.
En die sprong, zijn advocaat natuurlijk wel ziek.
Die neef van hem, die ziet hem gewoon voetbal in oranje, heeft gezegd. En dat doet hem ontzettend veel pijn. Dat kan, kan niet helemaal meer functioneren. En uit die andere berichten die eigenlijk bij toeval boven water kwamen... toen al die gesprekken werden getapt vanwege die drugshandel... en betrokken zijn bij een criminele organisatie... kwam eigenlijk naar boven dat hij gewoon letterlijk zei van... ik wilde hem doodsteken.
Ja.
Ja.
Dus ja, maar daar zijn toch opnames van?
Daar zijn opnames van.
Nou ja, dan heeft zijn advocaat een hele, hele kwaaie zaak om dat recht te praten. Ja,
maar met terugwerkende kracht is natuurlijk... maar dat vond ik toen al belachelijk dat hij Frank in het Nederlands team speelde.
Ja.
Belachelijk.
Ja, maar daar heeft ook de trainer van Ajax aan meegedaan.
Ja. Ja.
Zo is het wel. Dan even naar Qatar. Wij zaten vanmiddag en jij zei... logisch, wij moeten gewoon een delegatie naar Qatar sturen. Nou weet ik iemand aan tafel die daar iets anders over denkt. Dus kun je even uitleggen waarom jij dat vindt?
Ja, ik vind dat wij hadden in het begin beslissing moeten nemen. Kans 1, wij gaan niet in Qatar voetballen. Het is een gek land om weer te voetballen. Achteraf wisten in die periode ook al heel snel dat daar corruptie een rol speelde. Maar we zijn toch gaan deelnemen. Vervolgens vaardigen we toch een elftal af. Dan gaan we daarna bezwaren maken tegen het feit dat de omstandigheden zo zijn dat veel mensen overlijden. Wat verschrikkelijk is. Dat is gewoon zo. Dus daar moet je iets aan doen. Nou, er is dialoog geweest, over gesproken. Het blijft natuurlijk geen goed geregeld land zoals Nederland. Het is niet echt een democratie met daar 300.000 inwoners. En als je dat allemaal niet doet, dan gaan we volgens de situatie krijgen dat Nederland zelf al sturen. Dat is echt op zo'n Hollands. Het elftal mag wel. En dan daarna gaan we allemaal dingetjes bedenken om alsnog te zeggen, ja, maar ja, het is toch niet helemaal in de haak. Want er zijn zoveel mensen bij om het leven gekomen. Daar moeten wij ons land, moeten onze regering niet bij afvaardigen. Dan moet je ook het elftal niet sturen. Het vindt inconsequent. En bovendien, we hadden net al een ander onderwerp aan de orde. Als de Kamer het van belang vindt dat we transparant zijn en communiceren. En we willen dat er iets verandert. Dan moet je vooral niet gaan. Dan heb je helemaal geen gelegenheid
om het erover te hebben.
Nee. Dus ik denk dat wat men nu gedaan heeft. Een proefje van we sturen wat mensen uit de regering en mogelijk de koning. Nou, ik denk dat er uiteindelijk dan precies dat de koning niet gaat. Dat net iets te wel van het goede is. Dan hebben we weer een Nederlands compromis. Gaat er toch een afvaardiging naartoe? Kan er wel gesproken worden over de situatie daar? En ja, ik bedoel, aan principes, hartstikke belangrijk. Daar kun je kont niet aan warmen in de winter. We hebben toch wat problemen met onze energie. En als we een lijst maken van mensen waar het heel slecht gaat... Ik ben Afghanistan, Irak geweest. Ik heb talloze landen gezien waar we onmiddellijk de relaties mee moeten verbreken. Dus ik vind dat niet zuiver. Dus of je doet het wel of je doet het niet. En dan niet dat gesukkel tussendoor, een beetje van dit en een beetje van dat.
En bovendien, Pieter, je kan toch ook als je daar naartoe gaat een statement maken... in plaats van een statement maken door niet te gaan?
Precies, maar verwacht jij dan dat ze een statement maken?
Nou, ja, ik
denk het wel.
Ja, dat denk ik
ook. Denk dat er ook gesproken wordt met politici.
Nou ja, dan kunnen ze het gas op hun buik schrijven.
Ja, maar ja, dan moet je dus diplomatiek doen. Ik zou ook niet 1, 2, 3 weten hoe, maar...
Nee, maar die mensen hebben daar toch gewoon lak aan. Ik bedoel, die... wij bekijken alles vanuit onze eigen bril. Ja. Vanuit onze eigen normen en waarden. Vanuit wat wij, hoe wij er hier tegenaan kijken. Ja. Maar daar hebben die mensen toch lak aan. Die zitten daar met hun normen en waarden. En met hun manier van doen, met hun manier van werken.
Ja, maar ze,
die hebben toch hun, lakken wat wij vinden.
Met hun manier van doen hebben ze voetbal gekocht. Het was niet een van de grote volkssporten in Qatar.
Ja, überhaupt.
Dus ze wilden graag
het
hele circus.
Nooit van de grond daar.
Ja, ze hebben het hele circus daar naartoe willen halen. Ze geven vermogens uit de stadions die misschien één jaar gebruikt worden. Dus ze willen er graag bij horen, willen aanzien hebben. Dat
ze willen een goede beurt volgen. Maken in de wereld.
En die aanzien, daar kun je gebruik van maken. Daar hebben diplomaten voor die daar op uiterst geraffineerde wijze zeggen van... Nou, als jij dit wil, dan zou je toch een beetje hier moeten aanpassen. Dus gaat het feest niet door.
Jawel, maar je hebt ook
als je andere niet thuis kant, geeft, kun je niet onderhandelen.
Een andere kant van de medaille. Er heeft onlangs een terrorist daar een staatsbegrafenis gekregen. En die had als motto... Joden verdienen het om uitgeroeid te worden. Dan vind ik het voor een Nederlandse regeringsdelegatie al heel tricky... om naar dat land te gaan. Vervolgens de voorzitter van de voetbalbond. Dat was de financier van Al-Qaeda. En de Palestijnse terreurorganisatie zetelt in Qatar. En daar gaan wij handen schudden en voor Oranje juichen. Ik vind het ongehoord.
Maar ja, Pieter zegt, er zijn veel meer van dit soort landen.
Ja, maar Pieter kan wel meer zeggen. Maar ik heb het over Qatar en ik vind dat ze er niet heen kunnen.
Ja, ook niet een sobere delegatie zoals D66 en SP.
Ik noem net op wat er daar allemaal gebeurt. Alle terreurorganisaties uit het Midden-Oosten... die hebben hun hoofdkwartier in Qatar... En als daar een man een erebegrafenis krijgt die zegt van Joden zijn er om uitgeroeid te worden, dan kan een Nederlandse delegatie er al niet meer heen. Of gaan ze daar met vingertje wijzen, dat mogen jullie niet zeggen.
Nee, dat helpt niet.
Nee, maar aan de andere kant denk ik ook, als we dan zo principieel zijn, dan moeten wij er ook geen aandacht aan besteden door allerlei verslaggevers te sturen en uit te...
Helemaal fout, helemaal fout.
Waarom?
Verslaggevers moeten overal heen. Mm-hmm. Zoals jij lult, dan moet er geen verslaggever naar de oorlog, dan moet er geen verslaggever naar rampen. Verslaggevers moeten overal heen om te berichten.
Nee, dat klopt, maar wij maken ook entertainment. Het is niet alleen maar nieuws.
Wij grijpen die WK aan. Qatar wil met die WK scoren in de wereld, zoals Hitler in 1936 bij de Olympische Spelen in Berlijn deed. Ja. Het is heel eenvoudig. En wij hebben de kans om 7 dagen in de week, een paar weken achter elkaar, de andere kant van Qatar te belichten.
Ja, maar wie zegt dat doet toch niet?
Nou, heel veel media doen dat. Media die zichzelf respecteren, die doen dat.
Mm-hmm. Maar ik hoorde net van Martijn Krabbendam bij Veronica of Zeit dat ze hebben dus een heel schema gekregen dat ze eigenlijk niks mogen. Ze mogen geen kant op eigenlijk, nee. Daar komt het op neer. Ze mogen nergens naar gaan kijken, ze mogen geen mensen spreken. Ze moeten gewoon naar de wedstrijd een ding doen.
Ik ben in 78 in Argentinië geweest. En dat was dezelfde situatie met Fidela. En we hadden een auto gehuurd en we zijn 4 weken lang door de geheime politie achtervolgd. Dat waren mensen in grote Amerikaanse auto's zonder nummerborden. En waar we ook gingen, die mensen vielen ons niet lastig, maar ze volgden
ons. Zaten zo achter zo'n krant dan?
Ja, ik wist dat hij zo...
Ja, nee, ik had die krant nog...
Wilfred, die weet altijd een ongepast grapje
Johan, maken, hè? Al zou je hier iedere dag aandacht besteden aan Qatar, dat verandert daar niet.
Nee, maar dat bedoel ik.
Dat verandert daar ook niet.
Maar je kunt ze toch niet ongestraft de wereld laten tonen hoe geweldig land ze zijn en hoe fijn volk ze zijn, terwijl ze van geen kant deugen.
Dat klopt wel, maar er zijn natuurlijk ook heel veel media die hier dus geen niet al te veel aandacht aan besteden en gewoon het volksfeest van voetbal.
Dat is voor ons dan een extra verplichting om het wel te doen, zou ik zeggen.
Jij denkt dat helpt?
Dat is een beetje je taak als journalist om daar over te blijven hameren dat niet zomaar wegvloeit, weet je wel, al die misstanden.
Ik werd vandaag gebeld door die man die ook die documentaire over Nepal had gemaakt. Weet je, die hier toen een tijdje geleden in het publiek zat enzovoort. Die gaat aanstaande dinsdag een shirt van Johan Cruijff aanbieden aan de Tweede Kamer om te zeggen dat ze niet moeten gaan. Die wilde graag ook eventueel of jij dat kon doen. Ik weet niet of je dan net die dag naar die commissie moet voor Baudet.
Nee, dan moet ik naar de afdeling bedreigde politici.
Dat is dinsdag.
Ja.
Dat komt goed uit. Dan kun je dat shirt gelijk meenemen.
Ja. Ik ben er niet voor om acties te ondersteunen of een boegbeeld te worden. Als die man dat doet, prima. En ik zeg s'avonds wel hier wat ik ervan vind. Maar ik ga niet daar een shirt aanbieden.
Op zich is het natuurlijk al bizar dat er gewoon... Oké, die hebben heel veel geld betaald aan die UEFA van die FIFA. Maar dat daar binnen niemand gezegd heeft, jongens, daar kan je dat.
Maar die zitten daar toch? Nee, omdat ze ook allemaal zo daar zijn gekomen. Dus die hebben toch allemaal belang erbij om dat te blijven
zeggen? Moet toch wel één zeggen? Of twee zeggen, jongens?
Zitten ze er niet?
Nee, er is wel eens een klokkenleider geweest. Die is ontslagen, op staande voet ontslagen. Michael van Praag heeft er een keer wat van gezegd. Die is bij de deur gewerkt.
Ja, die is gelijk. Maar Rob de Wijk is er toch heel duidelijk over vandaag?
Maar nu zegt u dus eigenlijk dat die 6.000 doden ondergeschikt zijn aan onze belangen van gas.
Ja, dat is ook zo.
Die 6.000 doden zijn niet belangrijker.
Die zijn niet belangrijker. Want als het zo is dat wij geen gas meer krijgen, dan stort onze economie in, dan doet het bedrijfsleven het niet meer en dan heb jij geen warme voeten meer. Zo simpel is dat. Dan krijg je hier in Nederland gewoon een ontwrichting. En dat is ook precies wat Poetin wil. En het kabinet heeft nu ingezet, terecht, op LNG. En ja, dat haal je maar op een paar plekken uit de wereld. Uit Amerika, Australië en Qatar.
Hij zegt, kan niet anders.
Nou,
dit is wel een goed argument. Maar zolang er nog alternatieven zijn met Amerika en Australië, dan vind ik niet dat je door de knieën moet voor Qatar.
Ja. Hugo de Jonge zat er ook bij, maar die was niet helemaal overtuigd trouwens meer van... Van die huis of dat.
Nee, maar dat was ik van het begin af aan al niet.
Nee.
Ja, maar sorry, maar ik bedoel, we hebben het er al vaker over gehad. Die huizen moeten er dan wel komen. Maar als jij niet die migratiesaldo naar beneden haalt. Want hij vertelde ook, voor alles hebben we wel een doelstelling. 2050 moet reductie van stikstof of eerder. Maar
2030.
Migratiesaldo, daar hebben we helemaal geen beleid op. In die zin dat we niet zeggen, nou, we willen over 20 jaar met zoveel Nederlanders zijn of zoveel mensen in Nederland. Mm. Dat is wel raar. Dan kun je wel huizen bouwen, maar dan kun je blijven bouwen.
Ja, maar hij was zo enthousiast van de week, Helen. Hij straalde iets uit, die 900.000. We gaan ervoor de provincies.
Ja, maar het enthousiasme van Hugo, dat kennen we.
Ja.
En dat leidt tot niets.
Prikken toen.
Dat leidt tot niets.
Nou ja, en gisteren zei hij bij Op1 ook al dat hij toch een beetje ging twijfelen nu inmiddels.
We zetten alles op alles om in ieder geval tot die 900.000 te komen tot en met 2030. En met de onzekerheden van nu zal het heel ingewikkeld zijn. En zou het best eens kunnen zijn dat het langer duurt om daadwerkelijk boven die 100.000 woningen per jaar uit te komen. En tegelijkertijd moeten we ook tegen onszelf zeggen, we hebben niet de luxe om te zeggen, ja, bij tegenwind stappen we maar af.
Nee, dan zou je 10.000 bouwen toch ook goed, joh.
Ja. Weet je, er zitten een heleboel mensen
maar
te wachten.
Deze Hugo, hè, als je achterom kijkt. Ik zag vandaag de peilingen. Als Omzicht, als er nu verkiezingen waren, zou Omzicht 26 zetels hebben. Ja. En die Hugo en Wopke, die wilden van die Omzicht af. Die hebben hem die verkiezing tot leider van het CDA laten verliezen. En hij werd lastig intern. En zij wilden de macht bij het CDA. Nou, hij staat op 26... En CDA mag blij zijn met 6-7.
Ja, staan die op dit moment.
Nou, die hebben het goed gedaan, die twee sukkels.
Nee, ik laat hem even indalen, die twee sukkels. Maar als je dit nou toch ook weer ziet, dan sta je begin deze week sta je dat te roepen en enthousiast te zijn. En nu zit je alweer 100.000 per jaar. Moeten we kijken of dat gaat lukken.
Ja, maar het is een optelsommetje. We hebben geen arbeiders, geen materialen. Het materiaal is in de duur. Ze moeten de grond nog kopen. Ze moeten eerst een boer uitkopen. Dan hebben ze pas grond om te bouwen. Ja. Dan moet er nog een bestemmingsplan veranderd worden. Kom op, zeg.
En moeten ze door blijven bouwen om uiteindelijk iedereen maar een huis?
Nee, joh, dat gaat niet. Dit is echt een zoethoudertje voor de mensen. Kijk eens, wij gaan 900.000 huizen voor jullie bouwen.
We hebben ook nog een oorlog. Hebben de Russen nog een beetje vertrouwen in een goede afloop, denk jij, Pieter?
Nou, de Russen hebben de grootste moeite mee om ervoor te zorgen dat ze voor de winter een fatsoenlijke positie kunnen innemen. Hmm. Ze verliezen nog steeds grond. In het Gerson in het zuiden vindt nog steeds een offensief van de Oekraïners plaats. Die ze probeert achter de rivier te krijgen. Want ja, de winter is daar zo hard dat...
Bij ons wordt het dit weekend 21 graden. Wanneer breekt daar echt de winter aan dan? In
november, december. Het is een landklimaat. Dus tenzij het klimaat daar ook alles in de war gooit.
Nou ja.
Dan kunnen ze nog even door tot het echt winter wordt. Maar de kou levert daar grote problemen op. En de Oekraïners zijn natuurlijk ferm voornemens om Gerson in te nemen. Hmm. En rond Gerson zie je die hele woeste Russische commandant waar we het de vorige keer over hadden. Die is druk bezig met het evacueren van mensen. In ieder geval de mensen die de Russen trouw zijn. Maar wellicht ook anderen, omdat hij dan meer ruimte heeft om het gevecht te kunnen voeren. Terwijl ze elders in de Oekraïne zich helemaal niks aantrekken door overal maar bommen te laten vallen op huizen en elektriciteitsvoorzieningen. Dus de winter, op militair gezien, zal dat daarna een stukje rustiger worden, is mijn inschatting. Maar ja, of de bevolking het fijn gaat krijgen als ze doorgaan met die elektriciteitscentrales, dat kun je afvragen.
Een horrorwinter wordt er geschetst.
Maar ik begrijp niet, dat ik lees dan in de kranten dat veel soldaten die moeten zelf een uitrusting kopen omdat ze niets krijgen. Dan kweek je toch ongemotiveerde soldaten?
Ik durf daar niet zoveel over te zeggen. Volgens mij hebben we ook zo'n korte periode gehad bij Defensie. Dat je eigen spullen moest kopen en dat er pang-pang werd geroepen. Dus we hebben zelfs zo'n korte periode, gekscherend, ook in Nederland gehad. Daar hebben ze bijna niks. Ik weet niet of je de filmopnames hebt gezien waar zij onder worden gebracht als zij moeten vechten in de Oekraïne. Ze moeten een eigen eten meenemen. En ja, als jij een betere scherf in het vest kan kopen bij de lokale handel dan dat je van de Russische autoriteiten krijgt, dan doet men dat. Dus ze zijn slecht, ze krijgen ook slecht te eten, slecht bevoorraad. En de Oekraïners pakken juist die aanvoerlijnen aan. Als het in het noorden goed gaat met waar ze nu mee bezig zijn, dan hebben de Russen nog meer problemen met hun logistiek. En logistiek betekent eten, munitie, olie. En dat gaat ook ten koste van de moreel van de troepen. Maar als je niet eten krijgt en je weet eigenlijk al niet zo goed waarom je daar zit, is dat niet in het voordeel van het Russische idee hierachter. Dus het gaat niet goed met de Russische strijdkrachten. Aan de andere kant, het zijn er wel heel veel.
Ja.
En dat is een probleem op zich. Zoals in de Tweede Wereldoorlog ook, zijn heel veel Russen om het leven gekomen. Ook Russen die had front werden gestuurd zonder geweer of met een geweer in één patroon. Als ze één pas achterwaarts deden, dan werd er door hun eigen politieke mensen een eind aan hun leven gebracht. Dus het is niet, als je er eenmaal in zit, kom je niet zo makkelijk uit. En je moet maar hopen dat je goede spullen krijgt. En dan hebben ze ook nog te maken met de westerse wapens, wat heel veel slachtoffers eist. Ik denk dat er nog wel eens een keer naar buiten komt, dat datgene heeft in de kranten lezen. Ik denk dat de Amerikanen er dicht bij zitten, dat er toch wel heel veel Russen het leven laten of zwaargewond naar huis gaan. Ja, dat blijft.
Maar gebruiken ze kogels die niet gebruikt mogen worden?
Hoe bedoel je?
Nou, kijk, als die Russen zo gewond naar huis gaan, dan hebben ze misschien kogels die eigenlijk volgens de Genèvese conferentie niet gebruikt mogen worden. Ik hoor wel eens dum-dum kogels en zo.
Ja, dum-dum kogels. Dat zijn kogels die kun je zelf maken. Ik bedoel, als de kogelpunt, als je die inkerft van een gewone patroon, dan gaat hij niet dwars door je lichaam. Dan slaat hij uit elkaar. Dan laat hij verschrikkelijk
ronden achter. Gezellige familieavond. Dus,
lekker dum-dum
kogeltje erbij.
Dum-dum klinkt wel vriendelijk.
En Poetin zelf ook gewoon met de precisiewapens enzovoort. Dus ja, in dat opzicht word je daar niet heel vrolijk van zo voor het weekend.
Krankzinnig, man.
Maar dit doet hij ook weer even om te laten zien dat hij de machtige, sterke leider is, dit toch? He? Dat is het idee erachter, Pieter.
Ja, dat hij zijn gezicht laat zien bij de troepen. Die hartstikke enthousiast over hem zijn, zo te zien.
Ja, ja. Nou, we zijn blij dat hij er even...
Nu zou hij eigenlijk iemand dood moeten schieten. Hè? Dat zou wel leuk zijn.
Dat juist, vrijdagavond familieshow.
Ja. Met een dum-dum kogel.
Bert heeft geen wijn meer.
Nee. Bert zit al de hele tijd over te roepen.
Het is
Ad. Ik wil graag een nieuw wijntje.
Ad heeft geen wijn meer.
Ja, misschien moeten we dan maar even naar de reclame gaan.
Hoe?
Ja, maar Bert is de Bob.
Nee, Ad. Niet Ad. Bert.
Bertje.
Bert. Hoe kom ik op Bert? Ik heb geen
idee. Ja, weet ik veel.
Ad.
Ik weet niet. Sorry, nou, we gaan er even uit, want de man met de hamer staat bijna toe. Zeker ook voor Ad. En dat doet hij dan op deze wijze. De man met de hamer. Kijk even mee, daar komt hij aan.
Ja, die gaat lekker, deze.
Oh, nou, hij komt er niet aan. Kijk, daar komt hij. Hè? 1, 2. Man met de hamer, hè?
Oh!
Jongens, zag het niet goed?
Nee.
Die zat zo te kijken wat er gebeurt. Hij kreeg hem in zijn ballen. Oké, tot zo na de reclame. Zijn we er weer. Nog één keer? Ja, nog één keer special voor Johan dan.
Nee, dit is natuurlijk een grapje. Nee, joh, hij oefent helemaal geen kracht uit. Dat is een grapje. Ja.
Ik weet het niet.
Erg leuk filmpje. Daar is iemand heel dagen naar gezocht waarschijnlijk.
Ja, tot zo. Laatste gedeelte van vandaag in tijd met Johan Derksen en Hendricks, René van der Gijp en Pieter Koblenz. Pieter, jij zei mij vanmiddag, ik wil de situatie Groningen oplossen. Hoe zou je dat willen doen?
Nou, ik denk dat wij veel te lang bezig zijn met de zuiverheden van het proces. Zoals we vaak in Nederland doen. Ik vind dat we de gedupeerde Groningers bij elkaar moeten halen. En dat we ze bieden ze allemaal €1 miljoen aan. Waarbij ze kunnen kiezen of op dezelfde plek een nieuw huis op rubberdoppen. Zoals dat in San Francisco en in aardbevingsgebieden in Japan doen. Of ze verkavelen. Dat hebben we met boeren in het verleden ook gedaan. En daarna halen we al het gas eruit.
Alles eruit.
Ja, CO2 en water heb ik begrepen voor terug. Dat zou dan de boel moeten
dempen. Ik vind het een uitstekend idee. Ja. Dan aan het eind van de rit hebben die mensen een goed en veilig huis. Want als ze dat in Californië kunnen, kunnen ze de Groningen ook. En we verdienen goud. We zijn uit de financiële problemen. Want er komt goud uit de grond.
Ja, en we zijn de grootste vrienden van Duitsland. Want dat gas kan één op één in Duitsland gebruikt worden. Die nu aan het modderen zijn met Poetin. Wat ze wel en niet van hem mogen kopen. Wat natuurlijk ook een achtelijke situatie is. Dat je aan de ene kant helpt een oorlog te winnen bij een land. En aan de andere kant geld overmaakt met dank voor het geleverde gas. Ja, en wij in Nederland zijn we wat dat betreft een beetje een apart processenlandje geworden. Het is veel belangrijker dat we de beloftes die we hebben gedaan aan de Groningers zo nauwgezet mogelijk nakomen en oplossen. En over hoeveel tijd weten we niet eens. Soms moet je beslissingen nemen zoals de €190. Die krijgt iedereen, of je het nou wel of niet kan gebruiken. Zo lijkt het althans, heel snel geregeld. En dan krijgen mensen die er geen recht op hebben, krijgen het ook. Dat ze dan pech hebben. 90% heeft er wat aan en die 10% moet je dan maar als verlies nemen. Zo doen bedrijven het ook. Als bedrijven dit soort procedures hanteren, gaan ze allemaal failliet. Dus we moeten gewoon slimmer, snellere beslissingen
Je zei vanmiddag, toen ik tegen jou zei, van, zou je dat op je willen nemen? Zeg je, ja, ze me bellen, doe ik het.
Het is een weekwerk.
Ja, weekwerk.
Ja, je vraagt iedereen wie wil een miljoen en woont in de buurt van die bevingen. En dan gaat volgens mij best snel.
Nou, bij deze geregeld.
Nee, maar... Ik denk dat Derksen en Derksen graag helpen.
Nou, dus, jullie hebben deze aangenomen, maar wel tegen het gangbare salaris.
Nijntje voor Derksen. Ja. Nee, maar ja, goed, iemand moet eens een keer de knoop doorhakken. Er moet wel eens wat gebeuren.
Maar, precies zoals hij zegt, zo moet het gebeuren.
Maar zoals met de huizen ook. De huizen kunnen in 6 weken gebouwd worden. En het gaat niet alleen stuk op wat meneer de Jong zegt. Mijn zoon werkt in de bouw. En ze krijgen gewoon geen vergunningen. Opdrachten voldoende. Ja, het is allemaal duurder, maar alle spullen zijn. Daar wordt natuurlijk al gebruik van gemaakt van de situatie. Maar fabrieken waar huizen gebouwd kunnen worden, waar je 10, 15 jaar mee kan doen en later weer weg kan halen. Geen wachtlijsten, huizen voor studenten. Alleen maar gezeur met ambtenaren die geen beslissingen durven nemen, want er is allemaal PFAS in de buurt zitten. Of asbest. Je hebt geen idee hoeveel regels je moet naleven om een hokje te zetten, zelfs als ver bij een natuurgebied vandaan is. Dus we doen het zelf. Het zijn vaak gewoon de procedures uit zorgvuldigheid.
Ik zie een nieuwe politieke partij hier ontstaan.
Ik hoor de nieuwe opvolger van Rutte.
Ja, ik ook. En dan met jou en de andere Derksen erbij en is klaar. Hè?
Ja.
Ik zoek
het land is gered.
De hoofdcommunicatie met ervaring. Ken jij iemand?
Ja,
wij gaan zaken doen.
Beetje gozer met lang haar.
Ja.
Goeie gozer.
Die ook regelmatig zelf in de problemen komt en dan weer in Den Haag zich moet melden voor een nieuwe aanklacht. Maar verder kan je me heel goed bij
je. Een beetje lol blijven, joh.
Ja,
gaan we
precies.
Ja.
Je hebt een beetje godverdomme wat opgelost hier vanavond.
Ja, dat is dat programma ook.
Huizenprobleem.
Voor het weekend.
Ja. Groningen.
Groningen.
Ja. Qatar hebben we al een beetje duidelijk gemaakt.
Nou, hoe het moet.
Ik heb een fout
toeslagen.
Ja.
Ik heb een fout toeslagen.
Wacht even, Johan zegt iets legendarisch.
We zijn al bij de toeslagen begonnen.
Toeslagen.
Beetje tempo.
Lost hij ook op.
Ja, nee, maar Johan zegt iets legendarisch. Ik heb een fout gemaakt.
Ik heb een fout gemaakt. Ik zat in de auto terug gisteren. Ik geloof gisteren. Ik denk, fout. Ik zei dat een pakje sigaretten €17 ging kosten na 1 januari. Maar ik bedoelde een pakje check. Want ik vind check, dat is wat anders. Dat vond ik eigenlijk de rookartikelen van de gewone man. Arbeiders, stratenmakers, bouwvakkers, die draaiden een checkie.
Ja.
En dat kost dan nu €17. Dat kun je toch niet voorstellen?
Nou, ze proberen mensen
dus niet de sigaretten. Hoeveel mijn vrouw mag blijven roken.
Hoeveel ben jij kwijt per maand?
Dat zeg ik niet. Mijn vrouw zegt altijd, wij verroken een hele zware...
Hij heeft een hele doosje uitgelegd.
Ja, hoeveel die rookt en waar die rookt.
Ja, ongelooflijk allemaal. Ja. Want jij zat gisteren bij Gakpo.
Bij Gakpo.
En dat deed je niet zo goed, toch?
Nee, Gakpo. Nou, Gakpo is natuurlijk... toen zijn transfer afkerste naar United... is het logisch dat je heel eventjes mentaal doorheen zit. Mm-hmm. Laat ik zo maar zeggen. Maar hij heeft tot nu toe in de meeste grote wedstrijden... dus helemaal niet laten zien. Kijk, dit zijn dan... Ja, zijn statistieken. Ja. Nou, vind ik dat niet heel gek. Want ze hadden natuurlijk best wel een behoudende speelstijl tegen Arsenal. Maar eigenlijk vind ik wel, als jij zo'n dragende speler bent van PSV... die zit te wachten op een transfer... dan moet je ook in dit soort wedstrijden wel meer kunnen laten zien, vind je niet?
Ja, maar niet. Dat al gaat het maar om 3 keer.
Ja.
Dat je 3 keer iets laat zien dat mensen op de tribune zeggen... Ja. Godverdomme.
Maar dat heeft hij niet gedaan.
Dat kan echt wat.
Nee, maar hij is nog niet aan toe aan die overstap.
Nee, dat denk ik ook niet.
En hij heeft ook nog niet de internationale ervaring... om serieus te worden genomen in de kleedkamer bij Chelsea... Ja, Manchester City of Liverpool.
Om te bedenken dat ze natuurlijk uitgeschakeld zijn... door de lammende blinden uit Glasgow.
Ja.
Ja.
Dat is nog het ergste van het
verhaal. En toen was hij ook niet goed.
Nee, maar van iedere Nederlandse speler die wij heel goed vinden... moeten we wel bedenken dat ze tegen RKC spelen.
Ja. Volendam.
En tegen Volendam, ja.
Terwijl ik Simons bijvoorbeeld gisteren wel... die hield echt goed staande. Kijk, in die eindfase ook met die rush. Ik weet niet of je die nog kan herinneren.
Ja, en dat schot dat hij dan overschot.
Ja, dan komt hij echt wel tekort. Maar hij was wel een van de weinigen die...
Ik denk niet dat Van Gaal hem meeneemt.
Nee, dat denk ik ook
Kijk,
niet.
Kijk, dan is die lang, vind ik verder...
Maar die speelt
dan
bijna Simons. Niet. Die zit bijna altijd, heeft
Frimpong, die gaat hij denk ik wel meenemen.
Ja, die is super snel ook.
Ja, de snelste uit de Bundesliga.
Ja. Over serieus gesproken genomen, daar ging het net even over. Hans van Breukelen.
Hans van Breukelen.
Villa Oranje.
Ja.
Hè? Terug naar 88.
Hansie.
Koeman, Kieft.
Vond ik een leuke uitzending. Jan Wouters zat erbij.
Ja.
Snijder zat erbij.
Wesley Snijder zat er ook bij. Omdat hij ook, omdat hij bij die anderen erbij zat.
Dat is goed,
heel leuk deed, ja.
Ja.
En dat deed hij ook heel goed. Maar dan komt er een moment, en dat kun je eigenlijk op kilometers zien aankomen... dat gaat gebeuren.
Ja, maar ze pakken hem altijd een beetje, hè?
Ze pakken hem toch altijd een beetje. Hans kan namelijk accordeon spelen.
Ja.
Komt heel slecht uit in dit geval. Kijk maar mee.
Ja, kijk, het gevaar is altijd als je met Hans zit... dat hij dan... Er komt altijd het moment dat Hans mee wil doen. Op die accordeon.
Eén ding. Zitten blijven.
Maak hem leeg.
Zitten blijven. Afspraak?
Ja.
Wij blijven zitten.
Hans.
Ja.
Wauw. Oh, Nederland, oh Nederland, jij bent de kampioen.
Schitterend.
Wij houden van Oranje, ons en dadelijk.
Kijk, schitterend, jongen.
Die laatste had ik moeten pakken.
Ja, een modulatie.
Dit zijn van die avonden, dan is 1 flesje niet genoeg.
Nee.
Dan moet je toch echt 2-3 flesjes op gaan drinken. Wil je dit gaan leuk gaan vinden? En
nou, maar ik vind dit niet ongezellig.
Nee,
ik vind dit niet ongezellig.
Nee, het is niet ongezellig.
En ik vind het wel eens leuk om ze zo te zien. Ik bedoel, daar zit wel onze bondscoach, hè? Onze toekomstige bondscoach. Die zit lekker mee te zingen.
Nou ja, en je hebt nog wat. Kijk, mensen van die generatie, dat is... Ik ben net nog 1 generatie ouder. Maar heel veel mensen, die speelden toen accordeon. Bijvoorbeeld Jan Mulder... dat, die kan ook heel goed accordeon.
Echt waar,
ja, maar dat was in familiekring. Ja. Dat was dan een heel populair instrument. Jan Mulder kan goed accordeon spelen, maar Hans ook.
Het is ook gevaarlijk, hoor, je accordeon spelen. Ik weet niet, in dit geval loopt het goed
filmpje, af. Er komt een kruiken filmpje.
Ja. Kijk, die man daar. Ja. Lekker aan het spelen. Oh. Ja, die zat te bellen. Die
dat toch. Heeft de gemiddelde accordeonspeler ook.
Oh,
die man zat te bellen. Ja. Dat is natuurlijk niet lekker.
Nee. Trouwens, onze volgers van Bad City en natuurlijk van vandaag in site hebben weer wedstrijden bekeken. Bijvoorbeeld Groningen tegen PSV. Die kwamen op het volgende uit. Ja, de kans dat Groningen wint is niet zo heel erg groot.
Nee.
PSV daarentegen heeft een...
Het gaat niet lekker daar, hè, bij Groningen.
Nou, van de week in de beker liep het nog net goed af, hè?
Maar het gaat natuurlijk helemaal niet goed. Het is daar... Nee. Onderling gaat het niet lekker.
En Jan aan de lijn, hè, vanmiddag. 74.
Ja.
Ja, ja.
Ik had hem ook nog even gebeld.
Lekker man.
Ja.
Goed.
Was Jan jarig vandaag?
Ja, 74.
Ja. Ja. Hij ging niet meer eten, zei hij.
Nee, hij deed even rustig.
Sinds die kleine overleden is, wil hij niet meer eten.
Nee, dat is wel verdrietig,
met de familie.
Een kleinzoon, ja, ja, absoluut. FC Utrecht-Sparta, die hebben ze ook nog even bekeken. De volgers van Bad City en natuurlijk van vandaag in Zeit. Nou ja, Utrecht draait ook niet bepaald lekker. En dat tegen Sparta. De oude trainer van Sparta, Henk Vrezer. Ja. Zou het best wel heel lastig kunnen
Utrecht
krijgen.
Utrecht heel benieuwd worden, hè, als ze ook daar nog punten tegen gaan. Dan moet je toch wel...
Maar zou die van Zeumeren nou nooit denken, jongens, het is allemaal weggegooid geld?
Ja. Het is echt...
En Chelsea tegen Manchester United. Manchester trouwens, de volgers van Bad City hebben dat weer behoorlijk positief ingevuld. Zie je.
Zonder Ronaldo, hè?
Manchester United, maar zonder Ronaldo.
Ja.
Die is er niet bij.
Hij kon niet anders. Nee. Kijk, het is helemaal fout hoe hij het gedaan heeft. Dat ben ik helemaal met René eens. Niet warm laten lopen. Maar als een jongen dan de kont tegen de krip gooit, moet je als coach ingrijpen.
Ja, maar je moet contract ontbinden.
Ja, moet je stoppen. Chic afronden.
Ja. Wie heb je maandag bij 19:30? Of is dat nog helemaal nieuw dan voor jezelf?
Ja, we gaan natuurlijk... Ik heb geen idee wie ik dan heb.
Jij wordt nergens bij betrokken, hè?
Nee. Maar ik heb zondag, ook leuk, Excelsior AZ.
Oké, hartstikke leuk.
Maar maandag weet ik niet.
Dat zou ik ook graag heen willen daar. Ja,
Jack van Gelder. Jack van Gelder Jack is altijd natuurlijk goed. Altijd. Ja. Hoezo, dat is leuk hoor. Excelsior
is heel leuk.
Ja, dat bedoel ik.
Ja.
Bij Veronica afzijt Wesley Sneijder en Wim Kieft. Later op de avond, nou, dan zal het even afwachten wie erbij komt. Dat is altijd spannend natuurlijk voor ons maandag. Ja. Problemen? Je kan gebeld worden, Pieter, hè? Gewoon.
Ik ben thuis.
Oké.
Pieter, over hoeveel mensen spreken we dan met die huizen? Jij zegt, geef eens allemaal een miljoen, maar...
Nou, zeker 20.000.
Ik heb ook
ja, zoiets. Maar maakt het niet uit. Het geld kan niet op...
Nee, het geld zit in de grond.
Sorry?
Het geld zit in de grond.
Het geld is geen enkel probleem. Dat zuigen we op en dat krijgen ze allemaal keurig uitbetaald. Het geld zat.
Pietertje.
Ja,
maar hij wil het echt in een week oplossen, Pieter. Hoor.
Ja, lekker, man.
He? Pieter en Ad. Nee.
Heb je de Ad-reiter. Ja, als het een aanverstander is, weet ik niet.
Nee, Ad is de uitvoerder.
Deze uitzending. En we zijn de aanstaande maandag weer.
Tot dan.
Ad zit nog steeds door te praten. Kijk, glas is alweer leeg. Ik heb niet alleen de Pieter reis. Tot maandag. Dag.
Vandaag in Site werd mede mogelijk gemaakt door Bad City.